tijd van de Romeinen, was het principe, geef het volk brood en spelen en ze zullen nooit in opstand komen. Dus terwijl we op een barbecue waren met wat mensen aan het praten, een van de gedachten die naar voren kwam, dat we aan het praten waren over wat er allemaal op tv en entertainment is, wordt aangeboden. En alleen, ik wil dat gebruiken als een inleiding voor de les vandaag. We gaan vandaag spreken over het heiligen van de binnenkant. Maar als we zijn, wat we kijken, en denk daar eens over na, wat zegt dat dan over ons? Dat mag ik herhalen. Als we zijn, wat we kijken, als entertainment, wat zegt dat dan over ons? In de tijd van de Romeinen waren er arena's waar mensen voor de leeuwen werden geworpen, waar mensen werden gedood, gevechten werden georganiseerd door gladiatoren. Christenen waren vaak het voorwerp als de slachtoffers die moesten vechten tegen de leeuwen. En we herinneren ons soms wel de beelden van, of de foto's die er zijn gemaakt van christenen die samen in kring op hun knieën zitten te bidden in de arena, dat de wolven binnen, of de leeuwen binnenkomen en die ze dan uiteindelijk ook verscheuren. Maar dan moet je denken, dan zitten daar mensen in een stadion en die zitten te juichen. Maar als wij vandaag daar onze tv opzetten en de dingen die wij kijken, wat zegt dat dan over ons? Als wij zijn wat we kijken, wie zijn wij dan? Want natuurlijk, de uiterlijkheden als een christen of als een gelovig mens, die kunnen er wel zijn. Maar wat zegt het over onze binnenkant? En ik zeg dat natuurlijk op de eerste plaats voor mijn eigen. Dat is een les op de eerste plaats voor mezelf. Minder voor jullie, maar op de eerste plaats spreek ik mijn eigen aan. In Lucas hoofdstuk 11 daar spreekt Jezus tegen de fariseeën, tegen de gelovigen, de voorbeeldfuncties van de eerste eeuw na Christus. De mensen naar wie werd opgekeken en wat zegt hij tegen hen? Terwijl hij sprak in vers 37 van Lucas hoofdstuk 11. Terwijl Jezus sprak, nodigde een fariseer hem om bij hem te komen eten. En hij kwam binnen en ging aanliggen. De fariseer verwonderde zich toen hij zag dat hij zich voor het eten niet eerst wist. Maar de Heere zeide tot hem, en gij dan, gij fariseer, de buitenzijde van de beker en de schotel reinigt gij, maar van binnen zit gij vol hoofd van slechtheid. Onverstandige, heeft hij die de buitenzijde gemaakt heeft, ook niet de binnenzijde gemaakt. Toch geeft de inhoud als aalmoed en zie alles is uw rijk. Maar wee u fariseeën, want gij geeft de tiende van de munt en de ruiten van alle kruiden en gij gaat voorbij aan het oordeel en de liefde God. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Tot hier. De fariseeën, dat waren mensen die aan de buitenzijde waren zij tot dienstig, tot vruchtig. Leefden zij als gelovige mensen. Maar als er dan naar de binnenkant van het hart werd gekeken, en dat is natuurlijk iets wat alleen God zijn vrienden kan doen. Wij kunnen soms wel de signalen zien van wat er in het hart zit, maar echt in het hart. Ik denk dat van de fariseeën, dat er ook veel niet zichtbaar was van wat de slechtheid van wat er in hun hart zat. Hoewel je dat wel zou kunnen doorgronden, door naar bepaalde dingen te kijken, denk ik, maar van buiten, zegt hij, reinigen zij zich, zegt Jezus. Ze waren bezorgd met het wassen van handen en allerlei rituelen, en dat was voor hun de goddienst, de godendienst. Maar hij zegt van binnen, zegt Jezus, zit jij vol roof en slechtheid. En hij noemt hen daarom ook onverstandig, want de schepper die de buitenzijde gemaakt heeft, die heeft ook de binnenzijde gemaakt. En dat is ook iets wat wij als christen moeten meenemen. We moeten oppassen dat wij niet veinzen, dat wij niet doen alsof, dat wij niet de schijn hebben van heilig te zijn, maar dat er iets is waartoe wij geroepen worden als christen, is het om heilig te zijn zoals God heilig is. In 1 Petrus hoofdstuk 1, daar lezen wij in vers 24 en 25, Vers 22 beginnen. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, de ongeveinsde broederliefde hebt dan elkander van harte en bestendig lief, dat wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat, door het leven en blijvende woord van God. Want al het leven is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras, en het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Wij zijn geboren uit water en geest. Zonder die wedergeboorte konden wij nooit niet rein voor God komen te staan. Dat is de eerste stap die we hebben moeten zetten om rein te worden, om die binnenkant te reinigen. Als we vandaag gedachtenismaal aan hebben gevierd, is dat een onderdeel wat God heeft ingesteld om rein te blijven. Maar niet alleen het ritueel, niet alleen de praktijk om het brood te breken en de vrucht van de wijnstok te drinken, maar ook om elke dag met God te leven en om elke dag die vergeving van zonde te vragen en te beoefenen en daarin uzelf te bewegen. Maar dat betekent dus dat we een tweede belangrijke stap moeten zetten, en dat is een stap die we moeten blijven zetten eens we christen zijn geworden, en dat is de stap van heiliging. De stap om heilig te worden. De stap om die oude mens af te leggen. In Marcus hoofdstuk 7, daar gaat Jezus een paar dingen beschrijven. In vers 20, van wat het is wat ons onrein maakt. Wat het is waar wij van geheiligd moeten worden, waar wij vergeving van moeten ontvangen. En hij zegt in vers 20, hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade overleggingen. Hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein. Zodat wij weten dat die dingen onreine dingen zijn. En we zetten onze televisie aan. En we gaan ons laten entertainen zoals de Romeinen dat deden door de gladiatoren en door leeuwen die mensen verscheurden. Wat zijn dat de dingen die wij toelaten, waarmee wij onze geest vullen? Want dat zegt iets over welk verlangen wij hebben om daarnaar te kijken. En Jezus zegt, het zijn de dingen die een mens onrein maken. En die komen van binnenuit. En dat zijn dus de dingen waar wij ons moeten oefenen in het leven om van geheiligd te worden. We zouden denk ik niet graag omgaan met mensen die steeds kwade overleggingen hebben, of die hoereren, of die stelen, die iemand vermoorden, die hun partner bedriegen, die hebzuchtig zijn en al die andere dingen. We zouden daar niet graag mee omgaan, maar soms laten we ons wel entertainen door mensen die dingen doen op de televisie, of in het theater, of noem maar op, hè, ik wil maar zeggen. Dat laat zien wat er in het hart zit. In Colossense hoofdstuk 3, daar lezen wij dat de opdracht van heiliging bestaat dat we een oude mens moeten afleggen. Colossense hoofdstuk 3. Dus vroeger waren wij zo, vroeger leefden wij in die dingen. Vroeger waren wij ook zo als wat er beschreven is in Marcus hoofdstuk 7. En Paulus zegt daarom ook in hoofdstuk 3 vers 5 van Colossense, dood dan de leden die op de aarde zijn. Dus dat wil zeggen, die moet je wegdoen uit je leven. Dat mag niet in je leven aanwezig zijn. Maar zijt dan niet zoals de fariseer, die misschien wel zegt, ja maar ja, ik ben geen dief meer. Ik ben geen echtbreker meer. Ik ben geen dit meer en dat meer. Maar het hart zit vol van verlangen om die dingen te doen. Het hart laat zich misschien entertainen door mensen die dingen doen. Dan zit je wel nog altijd dezelfde. En Paulus zegt, dood dan de leden die op de aarde zijn. Dat wil zeggen, die moeten verdwijnen uit je leven. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toren van God komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld toen gij erin leefde. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Toren, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile talen uw mond. Lief niet meer tegen elkander, dat gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd hebt en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en slaaf en vrije, maar alles in alle is Christus. Dus wij hebben een nieuwe mens aangedaan. Wij hebben een nieuw hart van God gekregen, een hart dat vergeven is. En nu moet dat hart niet meer gaan bezig zijn met die dingen van het oude leven, die moeten gedood worden, die moeten weggedaan worden, en er moet iets nieuws komen, er moet een vernieuwing plaatsvinden. En ik denk bij tijd en stonde in ons leven als een christen, vinden we ons door onbedachtzaamheid, door dat we ons niet altijd even goed gewapend hebben, bevinden we ons op een weg waarvan we zeggen, oei, ik zit eigenlijk terug op een weg die naar het verderf gaat. Een weg die het hart zich laat bezighouden met allerlei slechte dingen. En dat ik mij vul met die dingen terwijl ik met God niet bezig ben. Terwijl ik moeite heb om met God in gebed te gaan. Terwijl ik moeite heb om met God te spreken. Moeite heb om met God contact te zoeken, om zijn woord te lezen. En dan is de opdracht van Paulus, je hebt die nieuwe mens aangedaan, leg die oude praktijken af. Doop die dingen die op de aarde zijn. En word vernieuwd tot volle kennis, naar het beeld van de schepper. En wat zegt hij in vers 12? Doe dan aan als door God uitverkoren heilige en geliefde innerlijke ontferming. Dat wil zeggen dat jij een compassie in je hart gaat hebben. In plaats van die begeerte om al die slechte dingen te doen, dat jij een compassie voor het goede, voor uw naaste in uw hart kan hebben. Een goedheid, een nederigheid, een zachtmoedigheid. Die zachtmoedigheid hier, dat betekent dat je bereid bent om te lijden. En geduld. Dat betekent dat je het lijden gaat ondergaan. Natuurlijk, als je moet kiezen, puur menselijk gezien, wat gaat je voor kiezen? De gemakzucht van de entertainment, waar je geen zorgen over te maken, en alles komt maar op je af, en alles gaat naar zijn gangetje, of je gaat met God gaan wandelen, en dan gaat je het nog moeilijk krijgen ook, en dan gaat je het nog pijn lijden, en God wil dat je dan dat geduldig gaat ondergaan. Wat denk je dat de Satan u in gaat bewerken? Waarom denk je dat hij je gaat proberen te overtuigen van welke weg je gaat kiezen? Natuurlijk de gemakkelijkste weg. Maar God zegt, kies de moeilijke weg. Kies de weg die naar het eeuwig leven leidt. Wat zegt hij in vers 13? Verdraag elkander en vergeef elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook zij evenzo. Zo is waar we constant als gemeente wachtzaam in moeten zijn. Er is een reden waarom Paulus tegen christenen zegt, verdraag elkander. Er zijn momenten wanneer christenen moeite met elkaar hebben, dat we elkaar niet kunnen verdragen. Er is een reden waarom Paulus zegt tegen de christenen in Kolosse, vergeef elkander. Omdat er dingen gebeuren die vergeving nodig hebben onder elkaar. En is het zo dat de een iets heeft tegen een ander, zegt Paulus, net zoals God u vergeven heeft, moet ook jij elkaar vergeven. Ook heel belangrijk principe van die nieuwe levenswandel. Het is niet alleen dat jij je binnenste moet gaan vernieuwen, je moet ook rekening gaan houden met hen die u omringen, die uw broeders en zusters zijn, en elkaar van harte lief hebben. Dat zegt hij in vers 14, doet wij dit alles de liefde aan, als de band van de volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke jij immer van één lichaam geroepen zijt, regeer in uw harten en wees dankbaar. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat jij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst. en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij met woord of werk doet, of al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankende door hem. Het woord van Christus woont rijkelijk in u. Dat is een opdracht. Dat is waar jij u mee moet vullen. Wel, stel u zelf op de proef. Michael heeft het ook gezegd, als we terugdenken aan de afgelopen week. Waar hebben we ons mee gevuld? Waar zijn we mee bezig geweest? Kunnen we zeggen dat we het woord van Christus rijkelijk in ons hebben laten wonen? Dat we elkaar hebben kunnen leren, dat we elkaar hebben kunnen terechtwijzen, dat we met elkaar hebben kunnen zingen die geestelijke liederen, dat we met elkaar ook Gode hebben kunnen dankzeggen. Dat is hoe ons nieuwe leven er moet uitzien. En ik denk dat we er goed aan doen om na te denken. We hebben een negatief beeld van de fariseeën, en we denken aan die fariseeën, dat waren echt slechte mensen. Maar soms denk ik dat we onszelf ook wel als een fariseeën gedragen. In hoe we leven, en waar we mee bezig zijn, waar we ook niet mee bezig zijn, waar we mee zouden moeten bezig zijn. En dat is dus een proces waar we als christen voortdurend mee moeten bezig zijn. En als je tot de conclusie komt, ja, ik heb hier toch eigenlijk niet goed in geweest, weet dan dat het bij God genade is en dat je terug die draad kunt oppakken. En dat je verder kunt gaan. Dat je die nieuwe mens opnieuw kunt bekleden met die innerlijke goedheid, met die nederigheid, met die zachtmoedigheid, met dat geduld en met die houding die Christus wil dat je hebt. In Matthäus hoofdstuk 12. In Matthäus hoofdstuk 12, vers 43. Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben uitgevaren. Als hij komt, vindt hij het leeg staan en geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mee, boter dan hij zelf, en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Al zo zal het ook gaan met dit boze geslacht. Als we ons afvragen hoe komt dat mensen soms afdwalen van het geloof, en hoe, waar zij eens zo overtuigd van waren, waar zij eens zo vol van waren, waar zij eens zo mee in gingen en zeiden van dit is de waarheid, dit is het woord van God, en dan in één keer gaan ze zich daar zo tegen verzetten en zelfs kwaad daarover spreken. Jezus heeft gezegd. Het huis was eens op orde, het was netjes, het was proper. Maar als die persoon het toelaat dat het kwade terug in het hart gaat komen wonen, dan gaat het met die persoon erger worden dan ervoor. En dat is iets waar we waakzaam voor moeten zijn. Dat dat niet met ons gebeurt, dat dat ons niet overkomt. In Efeze hoofdstuk 4... Vers 17, daar lezen wij. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heer dat gij niet langer moogt wandelen, zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken. Dus het is niet van, ja, ik kies maar wat ik wil, en ik leef maar, en ik zie maar, als het me uitkomt, en ja, als ik af en toe eens mij bezig hou met slechte dingen. Nee, gij moogt niet wandelen zoals de heidenen wandelen. Dat is een opdracht, dat is een verbod. Het mag niet. Dus als je het toch doet, dan zondig je. Heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken. En als we onszelf ons bezig zien, dan wandelen we ook in de ijdelheid van ons denken, dat we geen rekening houden, of niet genoeg rekening houden met God. En hoe worden die heidenen beschreven hier, die God niet kennen, in vers 18, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven God, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Het is niet zo dat ze het niet zouden kunnen weten, maar ze hebben hun hart verhard tegen God. Van alles wat van God komt. Dat is de maatschappij waar we in leven. Mensen zijn keihard tegen alles wat met God te maken heeft. Vers 19, ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid. Om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar jij geheel anders. Is dat zo? Is ons leven geheel anders? Compleet anders? Of zijn we eigenlijk dat we niet opvallen onder de massa? Dat we zijn zoals iedereen en dat eigenlijk mensen die ze verbaasd zouden zijn als ze weten dat ze komen dat christen zijn. Of zijn we inderdaad geheel compleet anders? Jij hebt Christus leren kennen. Jij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat jij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt die ten verderven gaat. En merk op dat Paulus zegt aflegt. Het is een proces. Het is iets wat blijft voortduren. En die oude mens, die leg je af, die gaat naar het ten verderven. En wat zegt hij nog daarover? Naar zijn misleidende begeerte. Het is een misleiding. En wat moet er in de plaats komen? Dat jij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat is wat we moeten doen. Dat is dat proces van heiliging. Een proces wat constant bezig is, wat constant aanwezig moet zijn. Maar pas op dat je in dat proces jezelf niet betrapt dat je een fariseer bent. Dat je bezig bent met de buitenkant te reinigen, zodat de binnenkant ongereinigd is. De laatste tekst en gelaten hoofdstuk 5. Daar blad weer terug. Gelaten hoofdstuk 5, vers 19, daar lezen wij. Het onderscheid tussen die oude mens en die nieuwe mens, tussen de fariseeën en de christen. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet, want wie Christus Jezus toebehoren hebben het vlees met zijn hartstochten en begeertes gekruisigd. Als jij Christus Jezus toebehoort, dan heb jij het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus hoe kun jij u dan daar nog in bewegen? Hoe kun je u daar dan nog in bezighouden? Hoe kun je u dan nog daardoor laten entertainen? Hoe kun je u dan daar nog door omgeven? Wie Christus Jezus toebehoren hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tarten, elkander benijden. Dus als wij door de geest leven, moeten wij ook dat spoor blijven trekken. En dat heeft gevolgen, en dat zijn ook vruchten die daaruit voortkomen. Laten we dan ook in elkaar zien dat wij die vruchten in ons leven en in ons hart hebben. Amen.